Het feit dat hij het toch heeft over het niet uitsluiten van een militaire inval in Groenland, dat is natuurlijk wel heel serieus, dat is heel heftig. Hij is ook gewoon de baas van het leger, dus als Trump dit echt wil, ja, dan kunnen we ons voor heel wat gaan opmaken. Welkom bij EWR Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en deze week was niet alleen cruciaal voor Groenland, dat in het vizier van Trump staat, maar ook voor de formatie, waar ze nu ook echt knopen aan het doorhakken zijn. Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Laten we beginnen met Groenland. Trump heeft dat gebied nog steeds in het vizier, zo lijkt het. We hebben inmiddels ook reacties gekregen van onze minister van Buitenlandse Zaken Van Wil, demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Hoe is dat gegaan? Hoe positioneren wij ons tegenover Trump hierin?
Nou, we staan toch wel aan de kant van Denemarken. Surprise, surprise. Maar je ziet dat het kabinet eigenlijk toch een beetje achter de feiten aan het hollen is. Want Van Wil kwam met die reactie. Maar dat was ook een beetje omdat een aantal andere Europese landen op verzoek van Denemarken, bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, echte grote Europese landen, die hadden een gezamenlijk statement. Ook de Polen, de Britten, de Spanjaarden stonden daaronder. Maar geen Nederland. Terwijl Nederland zichzelf toch altijd ziet als land dat best wel hechte banden heeft met Denemarken. We denken een beetje hetzelfde. We zijn een beetje hetzelfde type landje in de Europese Unie. Maar we stonden hier niet bij. Dus vandaar dat Van Wil inderdaad met zijn reactie kwam. Waarin hij sprak over zijn Deense vrienden. En dat Groenland natuurlijk aan Denemarken behoort. Maar het feit dat dit allemaal gaande is, geeft wel aan dat de Europese landen toch wel echt geschrokken zijn van hoe snel Trumps vizier verschoof van Venezuela naar, nou, volgende stop, Groenland.
Hey, wat zegt dat eigenlijk, dat er dus zo'n gezamenlijk statement is gekomen van zoveel landen en dat wij als Nederland daar niet bij zitten? Een soort memo gemist of een Zoom call of iets dergelijks?
Je zou kunnen zeggen dat het kabinet schoof die al langer mist. Er is eerder gedoe geweest over statements waar wij niet onder stonden. Bijvoorbeeld met betrekking tot steun op Oekraïne. Je ziet gewoon dat de aansluiting met andere Europese landen onder het afgelopen of het huidige kabinet, moet je eigenlijk zeggen natuurlijk, dat die aansluiting wel slechter is geworden eigenlijk. Laatst stond in het Algemeen Dagblad een verhaal over Duitsers die zich beklaagden over het gebrek van, ja, omkijken van het kabinet Schoof naar Duitsland eigenlijk om gezamenlijke investeringen te doen, de economische betrekkingen te verbeteren. Die relatie is gewoon niet zo soepel. Je zag het ook toen er werd gesproken op initiatief van de Belgische premier Bart De Wever om immigratiebeperkingen te verstevigen, dat Nederland uiteindelijk niet zijn brieven ondertekende. Terwijl, nou ja, België is een buurland. We denken op dit thema ongeveer hetzelfde. Het zou veel logischer zijn als ook het kabinet Schoof daar dan een actieve rol in neemt. Maar je ziet dat gewoon niet zo, dat allemaal niet zo soepel loopt. Toch ook wel omdat de meningsverschillen in het kabinet Schoof, zoals het in den beginnen was, hè, de PVV met ook de VVD erbij en NSC en BBB, dat daar heel verschillend werd gedacht over internationale vraagstukken. Ja, en dat heeft dan uiteindelijk ook een kost. En dat is dat je dat andere landen denken, nou, die Nederlanders weten het toch niet. Dan vragen we ze ook maar niet om mee te tekenen, want dat schiet niet op. Ze weten toch niet wat ze vinden.
Er was natuurlijk ook wel de verwachting dat toen Rutte afzwaaide dat onze internationale invloed een beetje zou afnemen, omdat hij daar eigenlijk zelf al zo lang gediend was. Maar jij zegt eigenlijk ook dat de samenstelling van dat kabinet van Schoof, dat eigenlijk ook heeft bijgedragen aan een verder tanende invloed.
Zeker, omdat gewoon die partij heel verschillend dacht. En het is natuurlijk ook een feit, hè, Rutte die 14 jaar rondliep in ieder internationale organisatie om Nederland te vertegenwoordigen als premier, dan ken je iedereen. Dat helpt natuurlijk ook makkelijk. Hè? Dan weten ze je sneller te vinden. Maar als je dan nieuw binnenkomt, ja, dan moet je werk maken om die relaties op te bouwen. Maar ja, dan moet je wel weten wat je eigenlijk, welke kant je het op wil sturen, wat je eigenlijk vindt. En dat ging gewoon moeizamer onder het afgelopen kabinet. Ik ben heel benieuwd hoe een volgend kabinet dat op zich gaat nemen.
Ja, want we hebben dan nu dus wel dit statement van Van Wil gekregen. In principe heeft hij die post nog maar tijdelijk. Er komt, als het goed is, een nieuw kabinet aan. Denk je dat het toekomstige kabinet dit standpunt aanhoudt? Of zullen ze dat nuanceren?
Ja, daar zie je toch al wel in de toekomstige samenstelling van dat kabinet. Misschien wel een beetje hetzelfde als in het kabinet Schoof. De verschillen zouden eigenlijk wat minder groot moeten zijn. Maar toch hadden we Rob Jetten van D66 die eigenlijk wel aangaf dat zijn kabinet dit wat harder zou veroordelen. Maar even later zei CDA-leider Henry Bontebal, die nu natuurlijk samen aan tafel zitten, samen met de VVD erbij. Maar Bontebal die zei, ja nee, een kabinet waar wij straks in zitten zou niet zo heel veel anders doen. Ik denk het niet, antwoordde hij. Dus daar zag je toch op dit, nou ja, internationale vraagstuk toch wel twee verschillende gedachtes. En dat werd ook al maandagavond in Pauw en de Wit zo tegenover elkaar gezet. Toen VVD Tweede Kamerlid Erik van den Burg tegenover D66er Hanneke van der Werf zat. Waarbij van der Werf ook wel een fellere toon aansloeg dan van den Burg. En dat is natuurlijk logisch. Hè? Het zijn twee verschillende partijen of drie verschillende partijen natuurlijk die met elkaar aan tafel zitten. Alleen straks in een kabinet moet je hier toch eensgezindheid in uitstralen. Anders weten we nog niet wat Nederland eigenlijk ervan moet vinden.
Nee, en ik wil nog heel eventjes ook nog toch even teruggaan naar dat internationale toneel en Groenland. Want ik snap natuurlijk dat wij in Europa het daar heel veel over hebben. En het is ook wel griezelig hoe Trump en zijn adjudant er allemaal over praten. Maar verder is het natuurlijk Groenland niet het enige land dat genoemd wordt daar als enig doelwit. Er wordt gesproken over Cuba, Colombia, zoals Mexico. Staat Groenland echt zo hoog op dat lijstje?
Wel als je het afmeet aan hoe vaak Trump er toch over begon deze week. En ook in welke taal. Het feit dat hij het toch heeft over het niet uitsluiten van een militaire inval in Groenland. Dat is natuurlijk wel heel serieus, dat is heel heftig.
Ja.
Over Colombia wordt gezegd, ja, misschien zijn jullie de volgende na Venezuela. Maar dan gaat het misschien eerder over daar de president van ontvoeren of vastzetten. En in Mexico.
Klein bier.
Nou ja, dat is wel iets anders dan een invasie. Heel stuk. Ja. Een hele invasie bij een NAVO-bondgenoot, nota bene. Groenland valt onder het Koninkrijk van Denemarken. Ja, dan is het toch best heftig dat de Amerikaanse president erover speculeert om daar maar even militair naar binnen te vallen en het in te lijven. Je ziet ook wel, dat begon heel druppelsgewijs van een kritische Republikeinse partijgenoot van Trump die wat zei erover. Maar toch ook wel senatoren in de Verenigde Staten van de Republikeinse Partij die zeggen, ja, al dat gebazel over het invallen van Groenland, dat leidt alleen maar af. Laten we ermee ophouden. Dus misschien dat Trump uiteindelijk verleidt om erover te zwijgen. Aan de andere kant, hij is ook gewoon de baas van het leger. Dus als Trump dit echt wil, ja, dan kunnen we ons voor heel wat gaan opmaken.
Ja, het is ook nog steeds een beetje onduidelijk waarom hij het wil. Het wel is duidelijk dat hij het echt wil. Maar de enige soort van onderbouwing of dat het een soort strategisch handig is, daar zijn we nog steeds niet uitgekomen. Maar hij praat er inderdaad al over vanaf zijn eerste termijn. Dus het is gewoon iets wat hij... Hij is gek op Groenland op een of andere gekke manier. Laten we eens eventjes teruggaan naar Nederland. En het hebben over de formatie. We hebben het natuurlijk al eerder over gehad. Er zitten nog steeds deze drie partijen aan tafel. Althans, ik zeg dat ze aan tafel hebben gezeten. Hebben ze ook eisvrij gehad vanuit huiswerken, Zoomcalls? Of is het anders?
Gisteren zaten ze net als jij en ik nu digitaal tegenover elkaar. Omdat dat toch... onverstandig was met code oranje, wat was afgegeven door heel het land. Bovendien was VVD-leider Dylan Jezielges zat vast op haar vakantieadres en die kon niet terugvliegen. Dat was al sinds maandag een probleem. Oh. Dus dat versterkte die noodzaak alleen maar. En toen hebben ze heel netjes het weerbericht afgewacht voor vandaag en vrijdag om uiteindelijk toch de keuze te maken om uit logeren te gaan. Opnieuw naar Hilversum, naar de Zwaluwenberg. Dat is een gebiedje van Defensie, waarin je lekker kan overleggen. Een wandeling door een besneeuwde tuin nu natuurlijk maken. En dan tot elkaar komen. Tenminste, dat is het ideaal plaatje.
Oké, en ik heb begrepen dat deze week een cruciale week is voor de formatie. Hoe zit dat en waarom?
Ja, ik dacht toen Rianne Letchert dat maandag zei, dacht ik, dat zegt ze vast niet, omdat het zoveel over internationale politiek gaat, zoals je ook bij ons merkt. Ze zei dat omdat er toch wel een keus moest worden gemaakt over twee belangrijke punten. toch de vraag wie met wie. En dan gaat het vooral over of Ja 21 met Joost Eertmans ook een plekje aan tafel krijgt. En daarnaast gaan ze deze week heel veel hebben over de financiën, de uitgangspunten voor het begrotingsbeleid van het volgend kabinet. Ja, en dat is natuurlijk een heel serieuze vraag. Ik bedoel, zonder geld beweegt er niets in Den Haag. Dus ja, als je deze week een beetje het geld wil gaan verdelen en beslissingen wil maken over hoe je begrotingsbeleid voert, gaan we bijvoorbeeld Europese schulden aan gezamenlijk? Staan we wat soepeler in het begrotingsbeleid, zodat er meer ruimte is om bijvoorbeeld investeringen te doen? Nou, dat soort vraagstukken liggen op de formatietafel. En dan heb je dus ook nog de vraag of Ja 21 nou een plekje verdient of niet.
Nou, je gooit deze vragen nu even op, maar jij volgt dit. Kan je ze ook al een beetje beantwoorden? Heb je al enige verwachtingen?
Ja, kijk, principieel vind ik het ergens heel gek dat je dus over het geld gaat praten deze week. Maar dat er dan ook nog iemand ergens staat te wachten of je nog een uitnodiging krijgt, dat is voor Ja 21 ook niet aantrekkelijk. Ik bedoel, kijk, dat kan je allemaal slikken omdat je heel graag aan tafel wil. Ik sluit niet uit dat bij Ja 21 het gevoel is. Maar dan maak je jezelf wel heel klein. Dan word je echt een aanhangwagen van de coalitie. En dat zou je in de algemene Haagse logica toch niet moeten willen. Ook lijkt het er toch op dat D66 echt wel vast wil houden aan die blokkade van Ja 21. Jette zei zelfs deze week dat die keuze die in deze cruciale week moest worden gemaakt, zoals Letchert dat dan had verwoord, de informateur. Nou, daarvan zei Jette toch wel dat we die keuze één deze dagen of weken gaan maken. Oftewel, Jette zit daar ook al een beetje de bal voor zich uit te schoppen en dan wordt zo'n cruciale week rolt dan weer over in de volgende week, die dan even cruciaal is. En zo hoopt D66 misschien toch dat vraagstuk rondom Ja 21 een beetje weg te masseren. Want ook, kijk, de VVD wil Ja 21 echt heel graag aan tafel. En bij het CDA zijn ze er publiekelijk nog niet echt over uit. Ze willen niet loslaten wat ze hebben gezegd tegen de informateur. Maar Bontebal heeft aan Letchert wel zijn voorkeur aangeven of Ja 21 nou moest aanschuiven of niet. En het is heel moeilijk te doorgronden wat het CDA daar precies van vindt. De ene keer hoor je toch wel dat het logischer zijn om zo'n breed mogelijke basis voor dat kabinet te hebben. Dat je dan slagvaardiger bent. Maar de andere keer geven ze ook wel weer aan dat de verschillen met Ja 21 zijn ook vanuit het CDA bezien groter dan met de VVD. Dus dat, het kan een beetje alle kanten op.
Ik ben nog wel benieuwd naar de persoonlijke verhoudingen. Wat zegt jouw vingerspitsen gevoel over hoe het nu, botert tussen die drie partijen? Dus we hebben natuurlijk wat feestdagen gehad. Voor die tijd is er van alles gebeurd tussen de VVD en CDA en D66. Hoe is dat nu?
Ja, daar blijft een kloof tussen bestaan. En ze zeggen allemaal wel heel netjes dat die wat minder groot is geworden. Maar toch zit daar een soort principiële vraag onder, die niemand echt eerlijk durft te beantwoorden. Dat komt erop neer dat D66 en het CDA, Jette en Bontebal, die vinden van zichzelf dat zij een soort nieuwe politieke cultuur uitdragen. En dat zij daar anders met politiek omgaan, anders naar het belang van politiek kijken, dan bijvoorbeeld de VVD, die toch jarenlang nu al, eigenlijk sinds 2010, onaangebroken bestuurd heeft, die zich gedraagt als een machtspartij, niet vies is van bepaalde spelletjes spelen. Spelletjes die overigens die andere twee in het verleden en ook nu nog hartstikke goed in hun vingers hebben. Maar toch blijft daar dus die principiële vraag boven hangen of de VVD daar in dat gevoel, die nieuwe politieke cultuur in mee kan. En eigenlijk nergens krijg je goed boven tafel hoe dat nou echt is. Of ze daadwerkelijk, Bontebal en Jette, geloven dat Jezielkes daar goed in kan opereren. Of dat Jezielkes eigenlijk haar gewoontes die ze uit het kabinet schoof heeft overgehouden. Waarin je continu je coalitiegenoot pootje probeert te lichten. Daadwerkelijk heeft verleerd of niet. Die andere twee, ze weten misschien ook gewoon nog niet echt wat ze met de VVD aan moeten.
En het zou natuurlijk heel vervelend zijn als het toekomstige kabinet ook weer met hetzelfde ja, hoe zou ik het zeggen, wantrouwen als het laatste kabinet op het bordes staat. Denk je uiteindelijk dat zoiets gaat worden opgelost met de personele invulling van de ministersposten? Dat misschien D66 en het CDA toch gaan kijken van, nou ja, dit zijn VVD'ers waar we eigenlijk wel goed mee overweg kunnen.
Dat zou zeker meehelpen. En eigenlijk geldt dan voor alle drie die partijen. Ze hebben in Rutte 4, en dat is toch ook slechts maar 2 jaar geleden, hebben ze samengewerkt en dat is heel ongelukkig geëindigd. Het zou dan wijs zijn als je niet mensen die in die ploeg, of niet al te veel mensen die uit die ploeg en uit die omgeving komen, als je die nu weer herbenoemd in Jette 1, zeg maar. Dat je toch een beetje zoekt naar nieuwe figuren die dan meer aansluiting vinden bij ja, het nieuwe gevoel dat ze willen uitstralen dat hier dan in Den Haag zou zijn.
Maar geldt dat dan alleen voor de VVD of geldt dat dan ook voor CDA en D66... dat die met een hele nieuwe generatie moeten komen?
Nou, bij die twee partijen leeft dat gevoel zelf ook wel iets sterker, omdat nou bijvoorbeeld CDA is natuurlijk gewoon keihard afgestraft naar Rutte 4. Hield er nog 5 zetels over. En ook D66 denkt in ieder geval dat ze hem met die campagne die ze gevoerd hebben, met dat verhaal van het kan wel, dat ze een iets andere toon en houding moeten aannemen dan ze bijvoorbeeld in Rutte 4 hadden. Toen ze veel meer ja met een bestraffend vingertje in de ministerraad plaatsnamen. Dan met een houding van, nou, laten we eens kijken wat er wel kan vandaag. En dat gevoel moet je dan toch ook vertalen in personen, zou je denken.
Laatste vraag, Victor. Er is natuurlijk ook nog een andere die aan tafel zit op die Zwaluwberg. En dat is Letchert. En die is natuurlijk eigenlijk aangesteld ongeveer vlak voor die kerstdagen. Hoe doet zij het?
Ja, als informateur moet je het wel heel bond maken om het niet goed te doen. Zolang er niet zoveel over je wordt gepraat, gaat het goed. Is in ieder geval mijn kijk daarop. En Letchert begeleidt die gesprekken toch ook wel redelijk soepel. Er is wel een bepaalde structuur aan het ontstaan. Ze had dan ook voor de kerstvakantie de partijen gevraagd om huiswerk te doen. En dat was zowel het nadenken over bepaalde vraagstukken als ook dingen op papier zetten. En dat neemt ze dan toch wel tot zich. En ze heeft toch, dat blijkt in ieder geval dat ze toch wel dat Haagse spel, zoals het toch ook wel is, wel redelijk doorgrond eigenlijk. Terwijl ze natuurlijk een niet-Haags persoon is. Ze had geen ervaring hier aan het Binnenhof voordat ze gevraagd werd voor deze post.
Nou, ons huiswerk blijft dan natuurlijk om het gewoon in de gaten te blijven houden. En dan gaan we hier natuurlijk maandag over door. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan het blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot maandag.
Tot maandag.